Hallo, fijn dat je luistert. De tweede podcast in de serie Muzikale ontmoetingen van de RMU. Het thema in deze podcast is hoop en troost. Er wordt gemediteerd door dominee Mulder aan de hand van Psalm 24 en Psalm 43. En Sietse de Vries bespeelt het orgel in de Bovenkerk te Kampen. Hij improviseert over Psalm 24 en 43 en daarnaast over Psalm 118 en het lied Christus onze Heer verrees. Ik hoop dat u geniet van de muziek en dat de inhoud van de meditaties troost en richting biedt. Welkom op deze bijeenkomst, een digitale bijeenkomst op Tweede Pasdag, met als thema troost en bemoediging. Want het zal niemand ontgaan zijn dat we in tijden van crisis leven. Een crisis die er diep in hakt. Helemaal als we de verlenging van de maatregelen in de ogen kijken. Maar ook de dagelijks stijgende getallen van mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis of die overlijden. En ook op deze Tweede Pasdag stijgen deze getallen opnieuw en we zijn in gedachten bij hen die rouw dragen. En die ziek zijn, maar ook bij hen die zieken verzorgen en die vitale beroepen uitoefenen, juist in deze crisistijd. Wennen doet het nooit. En na een stille week is het tijd voor reflectie, misschien wel meer dan ooit. Vast ook een belangrijke les vanuit deze crisis. Want het raakt ons allemaal, in gezondheid, in werk en beroep. Voor de ene wordt hij geraakt in de gezondheid, en de ander wordt geraakt in zijn werk en weer een derde moet vrezen voor de toekomst van zijn bedrijf. U kent de mensen om u heen wellicht die zelf direct geraakt worden door het coronavirus of de gevolgen daarvan. En wat kunnen we elkaar dan voor troost en hulp bieden? Solidariteit is nodig. Dat is het omzien naar elkaar. Vanuit een open Bijbel, maar ook door raad en daad. Daar staat de RMU ook voor. We zijn er om te helpen. Bij vragen die u hebt over rechten en plichten rondom werk. Maar ook bij een goed advies waar u misschien naar op zoek bent voor de toekomst. Want na de coronacrisis zullen de economische gevolgen voelbaar zijn en merkbaar zijn. En ook dan staan we graag voor u klaar. We helpen u met de vragen rondom arbeid en beroep. Tijdens deze feestdagen mogen we het werk even laten liggen. Laat de woorden van troost en bemoediging maar tot u komen. Omdat God ons zijn woord en elkaar geeft. Veel luistergenoegen. Thank you.
Bijbel ligt open bij Psalm 24. Laten wij die samen lezen. Een psalm van David. De aarde is des Heren, mitsgaders haar volheid. De wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? Wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Wie rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns huis. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob, Sela. Hef uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen, die is de koning der ere. Sela. Beste luisteraars, het is een goed initiatief van de RMU om in deze tijd waarin het werk en zoveel dingen ook in ons persoonlijk leven anders gaan dan we hadden gewild, iets extra's te doen. Zoals u dat hopelijk ook doet in uw persoonlijke omgeving, iets extra's voor die ander die het zo goed gebruiken kan. Iets extra's ook voor u die betrokken bent bij het werk van de RMU, op welke manier dan ook. En wat kunnen we dan beter doen dan Gods woord openen? Dan bij de psalmen die in Gods woord staan, stil te staan. En elkaar daarin voor te houden wat de Heere ons te zeggen heeft in dat woord. In deze psalm luisteren we naar David. De aarde is des Heren, mitsgaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. David spreekt goed van God. Hij roemt Gods grootheid. Maar het is goed dat we beseffen dat David in bijzondere omstandigheden was. Tenminste, daar gaan de kanttekenaren bij de Statenvertaling wel vanuit. Bijzondere omstandigheden, want David kon, toen hij deze psalm dichtte, zijn werk niet doen. Wat was Davids werk? Ongetwijfeld bent u er benieuwd naar, want u denkt ook aan uw werk. Het werk dat u niet doen kunt. Of misschien wel dat u er zorgen over hebt of het door kan gaan zoals u zich had voorgenomen. Of de cijfers die u had geraamd wel zullen worden gehaald. Welk werk kon David niet doen? Het werk dat hoorde bij zijn regeerambt? Nee, een heel bijzonder werk dat David op zijn hart droeg. Dat hij niet kon doen. U bent me in gedachten voor. David verlangde voor God een tempel te bouwen. David wilde wonen in een mooi paleis, maar het lag in Davids hart, als ik nu een paleis voor mezelf wil maken, hoeveel te meer moet God dan een huis hebben? Die in een huis woont dat niet met handen gemaakt is, omdat hij eeuwig is in de hemel. En in deze omstandigheden belijdt David de grootheid van God. De aarde is des Heren. Want hij heeft ze gegrond, hij heeft ze gevestigd. Wat een gedachte. Als er zorgen zijn om je werk, om dan zo het woord open te slaan en de vastigheid van Gods getuigenis te mogen ervaren. Ja, nog een gedachte houd ik aan u voor. Wat een gedachte om nu gehinderd te worden door de vrees in je hart, komt God nu wel aan zijn eer. als ik hem dat huis niet bouwen kan? Zal hij dan wel ontvangen wat hem toekomt? Mag ik het u vragen, ook in deze moeilijke omstandigheden? Wat weegt u het zwaarst? Uw gezondheid? De toekomst van uw bedrijf? Van uw collega's? Van uw personeel? Of is er ook iets van de eer van God? U weegt op uw hart dat u maar aan de Heere smeekt, o grote God, dat u toch niets tekort komen. En als David daar dan zo mee bezet is, dan ziet hij die tempelberg voor zich. Ja, wij noemen dat de tempelberg. Toen was dat de berg Moria. De berg waarvan hij wist dat op die berg het voorzien zou worden. Hij heeft de plaats later aan Salomo aangewezen. Die berg, daar moet de tempel worden gebouwd. En als hij die tempel in ogenschouw neemt, hoe die daar komen moet, en hij ziet zichzelf als het ware die berg opgaan om daar de voorbereidingen te treffen voor het gebouw wat hij zo graag voor de Heere maken zou, dan schrikt hij terug. Wie zal klimmen op de berg des Heeren? Wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Dat betreden, beklimmen van die berg maakt David verlegen. Dat zal hij nooit kunnen. Dat heeft God hem ook gezegd. Aan zijn handen kleefde bloed. En daarom was hij niet de man om Gods huis te bouwen. Vers 4. Die rein van handen en zuiver van hart is. Beste luisteraar, hier zien we dat David als het ware breekt voor God. Hij klaagt er niet over dat hij die tempel niet bouwen mag. Maar hij benoemt hier Gods heilige eis en hij moet eronder buigen. Daaraan kan hij van zichzelf niet voldoen. Mogen we het elkaar vragen in deze moeilijke tijd? Is dat ook waar u mee worstelt? Hoe zal mijn zonde worden verzoend? Hoe zal ik zuiver en rein en heilig zijn in Gods oog? In vers 5 en vers 6 van deze psalm wordt eigenlijk die vrezen van Gods naam benoemd en kort aangeduid. Wat is het nodig? Dat wij in die praktijk mogen leven. Dat is het werk van de Heilige Geest, die dat nieuwe geestelijke leven schenkt in de mensenhart. En die ook in de praktijk van het leven geeft de doding van de zonde en van de oude natuur. En dat zoeken van de Heere en van zijn genade, het geslacht van degene die naar hem vragen en uw aangezicht zoeken. Zou David daarbij aan Salomo hebben gedacht? Hij mag straks die berg beklimmen om daar die tempel te gaan maken. Is het een aansporing, jongeren, die met ons meekijkt? Is het een aansporing dat jij ook mag horen bij dat geslacht dat naar de Heere zoekt, dat naar hem vraagt? En dan ineens in vers 7 tot en met 10, het slot van deze psalm, breekt er een jubel in deze psalm door. Het is alsof David de poortgebouwen van de tempel al voor zich ziet. En ze moeten zich verheffen. Al hoger en hoger. Wat is dat? Wel, de koning der ere moet binnengaan. Maar wie is dan die koning der ere? Vers 7 en vers 9. Vers 8 en vers 10. Die twee dubbele versen houden elkaar als het ware in evenwicht. Die poorten omhoog, de koning moet naar binnen. Wie is die koning? Zou David niet gedacht hebben aan de ark des verbonds? Zelf heeft hij die ark ook opgevoerd. Dat is ook al een indrukwekkende en voor David zo treurige geschiedenis geweest. Omdat hij Gods heilige voorschriften toen ook niet goed in acht heeft genomen. Maar Maar straks, als die tempel klaar is, dan zullen de poorten moeten opengaan. Dan zal de ark binnen worden gedragen. Wij weten, die ark die ziet op de aanwezigheid van God. Die ark die kon alleen maar worden binnengedragen, omdat er bloed op die ark was gesprengd en gestreken aan de hoeken van die ark. Het ziet op het borgwerk van Christus, dat hij zijn bloed heeft gegeven om voor de zonde te betalen. Het ziet op dat hij verhoogd is. Ja, die poorten moeten omhoog. Kom, kent u iets van de heerlijkheid en de kracht van die genade van God om Jezus, persoonlijk ook in uw leven? Die poorten moeten omhoog. Eigenlijk profeteert David hier al de hemelvaartsdag. Want die ark is wel ingedragen later in Salomo's tempel. Maar toen Christus zijn ziel tot een schuldoffer had gesteld, toen is hij weer opgestaan uit de doden, toen is hij binnengegaan in dat heiligdom. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig bij God in de hemel. Gelukkige David, om dit gezicht te mogen kennen. Thank you. Bijbel ligt open bij Psalm 43. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede dierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot ge mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? Wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Doe mij recht, o God. David ervaart onrecht. En dan zijn we al zelf benieuwd wat dat onrecht dan zou zijn geweest. Waarschijnlijk is het het onrecht dat zijn zoon Absalom hem heeft aangedaan. Dat Absalom zijn vader van de troon wilde stoten, terwijl David toch de gezalfde des Heeren was. Doe mij recht, o God. Het is alsof David zijn nood bij de Heeren klaagt. Twist gij mijn twistzaak. Dus hij vraagt niet alleen aan God of hij recht wil doen, maar of God ook de twistzaak wil ontknopen. Als het ware voor hem wil tussentreden. Het is in de woorden van het Oude Testament, het is toch een heenwijzing naar Christus die tussentreedt. Die de zaak overneemt en op zich neemt. Maar wat een gedachte. David voelt onrecht. En toch heeft hij nodig dat een ander zijn zaak overneemt. Twist. Beste luisteraar, we verkeren in een moeilijke tijd. We voelen allemaal onze onmacht. En wij mogen geen schuldigen aanwijzen. En in al die gedachten brengt David dus deze gedachten naar voren, dat wij God mogen aanroepen om verlossing, maar dat wij altijd moeten bedenken dat we een ander nodig hebben die tussentreedt. Die onze zaak beslecht, want in onszelf is geen recht, in onszelf is geen verdienste. Als God ons zijn goedheid toont, zal dat alleen genade zijn. In de versen die volgen belijdt David dat hij de Heere mag kennen. Dat hij ook op de Heere heeft vertrouwd, ook in moeilijke omstandigheden. David belijdt aan de Heere nu ook de nood die hij ervaart. Want dat is wel de grootste nood. Dat het lijkt alsof God voor hem verborgen is. Dat de Heere zijn vriendelijk aangezicht aan David onttrekt. Wat is voor u het moeilijkst in deze tijd? Is het ook dat, Heere, maar uw goedheid, uw genade, uw gunst, die heb ik nodig. Niet verdiend. Mijn schuld ligt ertussen, maar kan het ook niet missen. Heere Christus, wilt u tussentreden, mijn twistzaak twisten. En dan bidt David in vers 3 ook om licht en om waarheid. Nou, licht is natuurlijk bedoeld om het donker op te doen klaren. En waarheid, dat is bedoeld om de trouw te bevestigen. Licht heeft hij nodig, want het is donker om hem heen, het is donker in zijn hart. En waarheid heeft hij nodig om zijn eigen leugenachtigheid te genezen. Uw licht, uw waarheid, Bij mij is de donkerheid van de dood. Dat heb ik me waardig gemaakt, want ik ben de leugen toegevallen. Merkt u het? Hij vlucht naar de God van de waarheid. Hij vlucht tot hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, zegt David, dat die mij leiden. Laat de genade van Christus mij overkomen. Door de leiding van de Heilige Geest. Is dat uw gebed? Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mag keren. Deze periode is toch een periode van bezinning. Om tot bekering te mogen komen. O, zend uw licht en uw waarheid, Heere, dat dat wonder zou mogen plaatsvinden in mijn leven. Door uw genade. En waar verlangt David dan naar? Waar zou u dan naar uitzien? Naar verlangen? Wel, zegt hij, dat ze mij brengen tot de berg uw heiligheid. Tot uw woningen. Ik herinner me de dominee die zei, wat zou het voor u betekenen als het niet één rustdag was en 6 werkdagen, maar andersom. 6 rustdagen en 1 werkdag. 1 dag om uw werk te doen en 6 dagen om naar Gods huis te gaan. Hij bedoelde daarmee natuurlijk te vragen, hoe lief hebt u eigenlijk de dienst van God? En dan, in deze omstandigheden kunnen we helemaal niet meer naar de kerk. Terwijl dat toch naar Gods woord is en volgens onze christelijke belijdenis. David verkeerde ook in zulke omstandigheden dat hij niet op kon gaan naar dat huis. En dat is toch Gods huis, dat zijn toch zijn woningen. Als hij bidt om de leiding van de Heilige Geest, als hij bidt om de genade van Christus, dan is dat het eerste waar zijn hart bij opspringt. Hoe lief heb ik uw woningen, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Wat denkt u, zal deze psalm een treurpsalm blijven? Zal David zo in de donkerte moeten omkomen? Zal de leugenachtigheid van zijn zoon Absalom, die tegen hem opstond, dan straks zegevieren? Zal hij dan niet meer in Gods huis komen? Zal God dan hem niet meer goedgunstig zijn voortaan? Dat is de strijd die al Gods kinderen niet vreemd is. Waarmee de macht van de duisternis hen bespringt. Misschien kent u er wel iets van. Nee, opmerkelijk. Deze psalm eindigt niet in de treurnis. Eindigt niet in het donker. Vers 4 en vers 5 spreken heel duidelijk van de blijdschap en de verheuging. Maar nu vraag ik u, waar is dan het omslagpunt? Hoe komt het dan dat David ineens het licht weer mag zien en zijn gang en treden vastgemaakt mag weten in het woord van God? U ziet het in vers 4. Dat is als David zicht krijgt op Gods altaar. Daar waar het bloed der verzoening wordt vergoten. Daar waar dat afdruipt van het altaar. Daar waar schuld wordt betaald. Daar wil God zijn goedheid tonen. Dat is niet alleen onze schuldbelijdenis. Ja, in die weg. Het is er onlosmakelijk aan verbonden. Maar dat is ten diepste om het offer van Christus. Dat hij op dat altaar, op Golgotha, aan dat kruis hangt, zijn leven heeft gegeven. Om zijn kinderen uit de dood te verlossen. Dat altaar. We weten het uit Bunyans Christenreis. Toen de pelgrim kwam bij de heuvel Golgotha en dat altaar zag. Toen rolde dat pak van schuld van zijn schouders. Toen vond hij vrede met God. En zo is het hier bij David. En hoe is het bij u? Ware vrede is niet anders te vinden dan alleen in dat volbrachte werk van Christus. De God der blijdschap, mijner verheuging. Maar dan rijst zijn lof op stem en snaren. U met de harp loven. David spreekt zichzelf toe. Wat buigt u neder om uw ziel? Wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Ja, dan brengt hij weer tot uitdrukking dat die lofzang zal zijn in het heiligdom. Waar de ark is, waar het altaar is. In deze tijd nog, de tent, de samenkomst. Daar zal David naartoe worden geleid, naar terug worden gebracht. Hij mag het geloven, hij is ervan overtuigd. En dat maakt dat hij nu al de Heere mag lofzingen. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God, de kracht van het woord ligt niet in David. Ligt zelfs niet in zijn belijdenis, maar ligt in de trouw en de genade van de drie enige God. Kom, mag u het ook belijden? Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.
Hartelijk dank voor het luisteren. Fijn dat u belangstelling hebt voor onze uitingen. Dermu biedt bezinning over werken en geloven. We denken na over de vraag hoe je christen bent in je werk, maar ook in deze maatschappij. Vanuit die bezinning laten we onze stem daarover horen. Dat doen we publiek, maar ook in persoonlijke gesprekken met bestuurders, politici en andere beleidsmakers. En natuurlijk zijn we er allereerst voor onze leden. Leden die we dienen met een goed advies of met een stuk coaching. Dermu komt op voor uw belangen, met kennis van zaken en een Bijbels geluid. Daarvoor hebben we uw gebed en uw steun hard nodig. Het werk is veel en neemt ook fors toe in deze crisistijd. We kunnen u helpen en u kunt ons helpen. Bezoek onze website eens en volg ons op de verschillende social media. Nogmaals dank. En mag ik rekenen op uw steun? God zegen in alles.